Ik mocht hier één keer eerder staan, toen stond ik wat lager geloof ik. Of niet, Huik? Stond ik toen nog onderin? Ik weet het niet precies. Maar in ieder geval bij de mannen, dat was denk ik rond 1 of 2 oktober. En nu mag ik dan jullie allemaal toespreken deze morgen. Voordat we Gods woord openen, zou ik het fijn vinden om nog een kort moment met u te bidden. Hemelse Vader, wij richten op dit moment ons oog en ons hart op u. En Heer, u bent een levende God. Heer, u bent geen God van hout en steen, maar u bent een levende God. En ik bid, Heer, dat u uw woord vanmorgen levend wil maken voor ons. Heer, het is toch levend zaad. Heer, het is krachtig. En Heer, ik wil u bidden of u een werk wilt doen in ons hart. Dat we deze morgen meer veranderd mogen worden naar het beeld van uw Zoon. Naar het beeld van de Heer Jezus Christus. En Vader, als er dingen zijn in ons hart die u niet welgevallig zijn, Heer, dat we die weg mogen doen. Dat we mogen leren, Heer Jezus, wie u bent. Dat u meer van nabij mogen leren kennen. Heer, wees zo in ons midden, dat is ons gebed. Vader, verheerlijk uw Zoon. Zoon, verheerlijk uw Vader door uw woord en door uw Heilige Geest. Zegen ons zo, Heer, in dit uur, in Jezus' naam. Amen. Toen Ed mij in de tijd uitgenodigd heeft om hier te spreken, toen heb ik gemaild. Ed, zijn er nog speciale dingen waar ik over mag spreken of moet spreken? En Ed zegt, nou, laat je maar leiden. En dat is ook onze gewoonte als wij spreken, dat we niet iets uit de kast trekken, maar dat we echt vragen aan de Heer, Heren. Zondag gaan we daarheen, en wat is uw woord voor die gemeente? En ik vind het persoonlijk een ernstig woord deze morgen. Ik vind het persoonlijk een ernstige boodschap. En als jullie weten natuurlijk niet waar ik over ga spreken, en ik wel, maar zo door heel de liederen heen, dan zie je toch dat de Heer ook werkt door de liederen heen. Huig, die wist helemaal niet waar ik over ging spreken. Maar door de liederen heen ging het heel vaak over ons hart, en daar gaat het deze morgen om. En de vraag is deze morgen, waar hebben wij ons hart op gericht? En ik wil met u lezen, om te beginnen, in 2 Kronieken 12. En dan wil ik zomaar één tekst uitlezen. 2 Kronieken 12 gaat over Rehabiam, de koning, de zoon van Salomo. En dan lezen we in vers 14. Dan moet nog even gezocht worden, geloof ik. Hier en daar. We wachten even op. Het is belangrijk dat we meelezen in Gods woord. 2 Kronieken 12, vers 14. Hij deed wat kwaad is, want hij had er zijn hart niet op gezet de Heere te zoeken. Rehabiam deed wat kwaad is. Waarom? Omdat hij zijn hart er niet op gezet had de Heere te zoeken. Vaak lezen we ook van koningen die hun hart erop gezet hadden, bijvoorbeeld koning Asa, om de Heere volkomen te zoeken. En vanmorgen gaat er over wat is er in ons hart. Waar hebben wij ons hart op gericht? Hebben wij ons hart erop gericht om de Heere volkomen te zoeken? Of is het bij ons net als bij Rehabiam, dat hij zijn hart er niet op gezet heeft om de Heere te zoeken? En let op het woord volkomen, dit gaat om een volkomen toewijding. En als we zojuist al zingen dat wij ons lichaam, ons leven geven als een Goden welgevallig offer, dan is dat inderdaad wat God verlangt en wat God toekomt. Maar doen we dan ook werkelijk wat wij zingen? Want wij kunnen ook in een situatie komen zoals de Heer Jezus. En misschien kunnen we daar ook even naar kijken in Markus 14. Techniek heeft er geen zin in, geloof ik, vanmorgen. Markus 14. Dan wil ik met jullie lezen vanaf vers 32 tot 36. En ze gingen naar een plaats genaamd Gethsemane en hij zeide tot zijn discipelen, zet u hier neder terwijl ik bid. En hij nam Petrus, Jacobus, Johannes mede en hij begon zeer ontsteld en beangst te worden. En hij zeide tot hen, mijn ziel is zeer bedroefd tot stervens toe, blijft hier en waakt. En hij ging een weinig verder en hij wierp zich ter aarde en bad, dat indien het mogelijk ware, die uur aan hem voorbij zou gaan. En hij zeide, Abba Vader, alles is u mogelijk. Neem deze beker van mij weg, tot niet wat ik wil, maar wat gij wilt. Nu wil ik met jullie nog lezen een paar teksten uit Spreuken 4. Spreuken 4, vers 20 tot 23. Mijn zoon, maar dat geldt ook voor de dochters, mijn zoon, sla acht op mijn woorden en neig uw oor tot mijn uitspraken. Laat ze niet wijken uit uw ogen, bewaar ze diep in uw hart. Want zij zijn leven voor wie ze vinden, genezing voor hun ganse lichaam. Behoed uw hart, bovenal wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens. Als we dan denken aan Gods woord en wat de Heer daarover zegt in de Hebreeën 4 vers 12, dat Gods woord scherper is dan enig tweesnijdend zwaard, dat het van eens scheidt ziel en geest, gewricht en merg en gedachten en overleggingen van ons hart. Er staat in de Bijbel niet precies wat is nou ons hart, wat is nou onze geest. Maar uit de Bijbel kun je afleiden wat ons hart is. He, gedachten, overleggingen van ons hart, dan weet je, nou, onze gedachten zijn in ons hart. Als je dan denkt dat Stefanus bad voordat hij gestenigd werd, en de Israëlieten eigenlijk verweet hun koppigheid, hun weerbarstigheid, hun onwil, dan mogen we ook dadelijk afleiden dat onze wil ook in ons hart is. En dan zie je ook bij de Heer Jezus dat de strijd in Gethsemane erover gaat, Vader, niet wat ik wil, maar wat gij wilt. En dan zie je dat hij buigt. En ook als je ziet van de Heer Jezus, hij begon beangst te worden, mijn ziel is bedroefd tot stervens toe, dan weten we dat in ons hart eigenlijk drie onderdelen leven. Dat is onze wil, ons verstand, onze gedachten en ons gevoel, onze emotie. En dieper in ons binnenste, daar woont de geest, daar woont de Heilige Geest ook, als we wederom geboren zijn. En daar is onze intuïtie en ons geweten. Als je daar meer over wil weten, Woods Manier heeft dat prachtig uitgelegd. En Witness Lee, die zijn daar helemaal in thuis. En dan hebben we natuurlijk onze buitenkant, ons lichaam. En dat geeft aan dat ons hart, onze ziel, is het centrum. Dat is het centrum van ons wezen. In ons hart komen allerlei indrukken binnen, van buiten, maar ook vanuit ons binnenste. En zo kan ons geweten spreken, onze intuïtie kan ons iets duidelijk maken en ook de Heilige Geest kan tot ons spreken. Want van buitenaf zijn er veel indrukken. Denk maar aan het woord, aan de geschiedenis van Absalom. Als de mensen in de stad kwamen, dan gingen ze tegemoet. En hij kwam ze zo voorkomen tegemoet dat de Bijbel zegt, hij stal hun hart. Zo kan ons hart gestolen worden en ons hart kan afwijken van de dingen van de Heer. In Genesis spreekt de Heer er al over. Terwijl ze aan het offeren waren en de wierook opsteeg. En toen zag hij dat de overleggen van het menshart altijd boosheid was. Dat is erg. En daarin zie je natuurlijk dat wij van nature, vanuit onze ademsnatuur, niet deugen. En daarom moeten we verlost worden, daarom moeten we een nieuw hart krijgen. En dat belooft de Heer in Jeremia 31 en Ezekiel 36, en je kunt het nalezen ook in Hebreeën 8, Hebreeën 10, dat nieuwe verbond, dat nieuwe hart. Maar de Bijbel spreekt er ook over dat we vernieuwd en vorm moeten worden door de vernieuwing van ons denken, Romeinen 12. Dus we krijgen een nieuw hart, een nieuw orgaan, maar dat wil nog niet zeggen dat dat hart ook direct volkomen vernieuwd is. En ik denk dat u dat allemaal zo ook ervaren hebt in uw leven. Toen u tot geloof kwam, toen u tot wedergeboren kwam, was u nog niet direct helemaal vernieuwd in uw denken. Alleen u was bekeerd. En u had de beslissing genomen om vanaf nu, vanaf dit moment, de Heere te volgen, de Heere te dienen. Vanaf dit moment niet meer voor jezelf te leven, maar voor de Heere te leven. En ik weet niet, ik ken u niet, ik ken er maar een paar. Of u in dat spoor hebt volhard. Of dat u misschien net als Rahabiam toch bent afgeweken. Als er een volkomenheid is in ons hart, en dan bedoel ik niet dat wij al volmaakt zijn, dat er nooit geen verkeerde dingen meer in ons hart leven. Maar als er volkomenheid in ons hart is om de Heere te dienen, dan zijn wij ook bereid om net als de Heer Jezus te buigen. Vrijdagavond hadden we een gesprek met een broeder. En hij is getrouwd met een ongelovige vrouw. En dat is zwaar voor die man. Maar geloof ook. Maar als we zien hoe hij zich gedraagt al jarenlang ten opzichte van zijn vrouw, dan past daar maar één ding: schaamte en verootmoediging. En hij brak, zijn hart brak ook. Hij zegt: de Heere maakt gehakt van me. Denkt u dat de Heer Jezus alleen het kruis droeg? Zegt hij niet tegen ons dat wij dagelijks ons kruis op ons moeten nemen en hem na moeten volgen? Toch? Nou, wat betekent dat? Als wij dagelijks ons kruis op ons moeten nemen en hem navolgen, dat betekent dat we leven als een veroordeelde. Want dat was het bewijs in die Romeinse tijd. Als iemand het kruis, hij moest zelfs een kruis dragen en onder dat kruis gebukt ging, dan was je veroordeeld. Nou, dat geldt voor ons oude hart. Dat is veroordeeld. Dat oude hart, dat deugt niet. En daarom moeten wij vernieuwd worden. Maar dat hart van ons, dat is het centrum. Daaruit zijn de oorsprongen van het leven, zegt Salomo, Spreuken 4. Hebben we net gelezen. Wat wij ons voornemen in ons hart, dat gaan wij doen. En daarom zegt de Heer: ik ga dat stenen hart bij jullie eruit halen. En ik ga er een hart van vlees in zetten. En dan ga ik besnijden. Colossenzen 2, vers 15. Dan gaat de Heer besnijden. Dus het is niet zo, die zegt: nou heb ik een nieuw hart ontvangen van de Heer. En prijs de Heer, Heer, ik ben overal vanaf. Heer, ik heb nooit geen boosheid meer. Heer, ik heb geen irritatie meer. Heer, ik heb geen verontwaardiging meer. Heer, alle uren, alle dagen van mijn leven, alle minuten, Heer, is mijn hart op u gericht. Ik ben bereid om u volkomen te dienen en volkomen te volgen. Er is nog wel eens strijd gaande in dat hart. En de boze probeert via de buitenkant grip te krijgen op ons leven. Ingang te krijgen in ons leven. Ons hart af te trekken van de toewijding aan de levende God. En dat is niet altijd door die gruwelijke zonde van hoererij en noem alle dingen maar op. Maar ook door de dingen van het leven. Dat kan heel praktisch zijn door uw werk. U heeft uw hart erop gezet om een succes te maken van uw zaak. U heeft uw hart erop gezet om een succes te maken van uw gezin. Prachtige doelen. Maar ons hart moet erop gericht zijn om de Heere te zoeken, te kennen en te vinden en toegewijd te zijn aan hem. En als de Heere zegt: Jan of Piet of Klaas of Adrie, ik heb je nodig op dit moment. Want ik wil dat je van mij getuigt. Dan kunnen we niet zeggen: Heer, ik heb geen tijd. Een jonge broeder van ons werkt bij Dame Shipyard in Gorinchem. En hij is een vurig evangelist. Hij zegt: Arie, maar ik moet ook timmeren. Ik kan niet altijd praten, want dan steel ik tijd van mijn baas. Van de week zijn er 3 collega's van hem omgekomen op Cuba met een vliegtuig. En hij zegt: Arie, er wordt even over gepraat. En de radio gaat weer hard aan. En ze leven gewoon verder. Hij zegt, van de week spreek ik met twee mannen. Een oudere man en een jongere man. En die oudere man zegt tegen mij, je moet met die jongen praten. Die komt uit de gereformeerde gemeente, die heeft alles achter zich gelaten. En hij heeft een gesprek met die mannen. En die avond gaat die jonge man met bier op achter het stuur en dan rijdt de meisje dood van 24 jaar. Ernstige dingen die allemaal gebeuren. En soms dan denk je, nou hier, kom nog wel. U geeft me nog wel een keer een kans. Maar het zijn allemaal zielen voor de hel, zielen voor de eeuwigheid. Nou, laten we ons daarvan bewust zijn. Woensdagavond ben ik uitgenodigd om te spreken in Urk over occultisme. Jullie weten wat daar gebeurd is. Kinderen die bezig zijn met occulte dingen en er wordt iemand omgebracht. Ernstige tijd. Rahabiam die heeft maar één keer de kans gehad om zijn leven te leven. Eén keer. Het is geen reïncarnatie. Hij heeft één keer de kans gehad om zijn leven te leven. Wat heeft hij gedaan? Hij heeft zijn hart niet volkomen toegewijd aan de Heer. Was je dan niet godsdienstig? Oh jawel. Wij zouden zeggen, gaat hij niet naar de kerk? Jawel, natuurlijk wel. Hij was niet goddeloos. Hij was geen zondaar, in die zin. Maar hij had er zijn hart niet op gezet om de Heer volkomen te dienen. En de vraag vanmorgen is gewoon, hoe zit het in ons hart? Waar hebben wij ons hart op gezet? Op de toekomst? Op een relatie? Ik sprak ooit een jongen die hevig op zoek was naar een relatie. En toen heb ik gezegd, eerst bekering en dan verkering. En hij was zo boos op me dat hij 2 jaar niet terug is gekomen. Had ik een tijdje terug een man. En ik heb hem eerlijk gevraagd. Ik zeg, gaat het nou eerst om die vrouw? Of gaat het eerst om de Heer? Hij zegt, Arie, ik moet eerlijk zijn, het gaat eerst om die vrouw. Ik heb gehoord via dat hij er inmiddels mee getrouwd is. Ik heb hem nooit meer gezien. Zo hoort het, broeders en zusters, in ons hart en in ons leven niet te zijn. De Heer hoort de eerste plaats te hebben in ons leven. Want hij heeft recht op ons. Toch? Hij is toch onze maker? Hij is onze schepper? De Heere kan geen genoegen nemen met 80%, niet met 90%, zelfs niet met 98%. Want die 2% is voor de boze genoeg om ons af te trekken, uiteindelijk van ons geloof. Om ons af te trekken van de heiland. Om ons af te trekken van de levende God. Denk je dat de wereld echt bewondering voor ons heeft als wij gewoon leven net als hun? Eigenlijk precies hetzelfde, alleen die vreselijke dingen doen we niet, hè? Wij zitten niet in de kroeg zondags, nee, we gaan zondags naar de kerk. Maar wij gedragen ons hetzelfde, wij reageren hetzelfde. Alleen, wij hebben Jezus erbij natuurlijk. Dus we voelen ons vaak ook nog hoger, beter dan die anderen. Dat we in ootmoedigheid die anderen uitnemender moeten achter dan onszelf. Dat is die broeder vrijdagavond die een voorbeeld kan nemen als een ongelovige vrouw op punten. Daar staan wij niet bij stil. Zijn wij ons bewust in wat voor moeilijke omstandigheden wij leven in ons land, in Nederland. Waar er zoveel dingen op ons pad komen, in ons leven komen, die aandacht vragen. Waar ons hart zo makkelijk naartoe kan gaan. Mijn zoon is een huis ontbouwen. Dan zeg je, wat heeft er ermee te maken? Nou, ik zie het gewoon bij mezelf. Dan zeg je, zie je, dit is nodig en dat is nodig. En je springt erin en je springt erbij. En voordat je het weet, zit je er weer zo ver in. Dat je de volgende morgen eerst aan het huis denkt in plaats van aan de Heer. Dan zeg ik, Heer, daar moet ik me van bekeren, want de Heer die wil dat niet. Natuurlijk mag ik helpen, natuurlijk mag ik gaan, natuurlijk mag ik doen. Prima. Maar hij moet eerst blijven. Mijn hart moet op hem gericht zijn. En alle andere dingen, die moeten van hem afgeleid zijn. Toen ik tot geloof kwam, was ik een workaholic, zei mijn vrouw. Het was nog waar ook. En toen ik nou eerst carrière gemaakt heb in de wereld, begon om carrière te maken op het christelijk erf. Dat zei weer mijn vrouw, je kunt ermee kennis maken, want ze zit erbij. Dat was ook zo. Ik maakte carrière, ook op het christelijke erf. En ik werkte zo hard voor de Heere dat ik... Maar ik had eigenlijk geen tijd voor de Heere zelf. En de Heere heeft diep ingegrepen in mijn leven. Mij echt, zeg maar, mijn lichamelijke kracht verbroken. Die zijn nek verhakt, ondanks herhaalde vermaning, zegt Spreuken 29 ook. Die kracht wordt onherstelbaar gebroken. En dat is ook gebeurd. En ik heb niks te klagen, want ik sta hier nog recht van lijf en leden. Maar ik heb als het ware die limiet, die zit erin. Als ik daar hard ga, dan gaat dat protesteren in mijn lichaam. De Heer heeft dat aangebracht. En daar ben ik de Heer dankbaar voor. God behandelt ons niet als kleine jongens, dat heb ik gemerkt. Toen de Heer mij plat gooide met een hernia. En de pijn zo hevig was, dat ik de wc niet meer kon halen, 5 stappen. En toen ik in bad stond en dat absoluut niet meer kon, toen sprak de Heer, als tuchtigingen hebt gij dit te dragen, God behandelt u als zonen. Ik was niet bezig, vrienden, met allerlei zonden. Ik was niet bezig met hele verschrikkelijke dingen. Ik was bezig om de Heer te dienen. En ik werkte hard voor hem, elke dag. En vaak elke avond. Maar de Heer die wil een relatie met Arie. Die wil omgang met mij, persoonlijke omgang met mij. De Heer die zoekt geen werkpaarden in eerste instantie. Geen knechten, dan had hij wel huursoldaten kunnen nemen. Maar hij wil van hart tot hart met mij, met u, met jou gemeenschap hebben. Hij wil met ons omgaan. En hij wil dat ons hart niet gericht is op de dienst van de Heer, maar op de Heer zelf. Niet op het werk van de Heer, maar op de Heer van het werk. Dus denk nou niet, waar komt die jongen met een, of die man met een ernstige boodschap? Je bent 61, dat is niet meer die jongen. Dan denk je nou, waar komt die man met een ernstige boodschap? Zo ernstig is het. Het gaat om leven of dood, toch? Het gaat ook om hel of hemel. Het gaat ook om licht of donker. Het gaat er toch om dat wij geroepen zijn om vrucht te dragen. Dat is wat Jezus zegt. Johannes 15, vers 16. Niet gij hebt mij, maar ik heb u uitgekozen dat je zou heen gaan naar vrucht dragen. En uw vrucht zou blijven, de Vader u alles geven wat gij hem biedt in mijn naam. Wij kunnen alleen vrucht dragen als we in hem zijn. En hoe kunnen we in hem zijn, anders dan dat ons oog op hem, op Jezus gericht is? Hoe kan de Heilige Geest ons leven besturen als ons hart gevuld is met andere gedachten? Als ons hart toegewijd is aan dingen van de wereld, dingen van de tijdelijke. Wij wel de Heere erbij willen hebben, maar de Heere niet volkomen zijn toegewijd. Misschien zijn jullie allemaal superchristen, maar wij doen nog wel eens wat om pastoraat. En ik krijg talloze mensen binnen. Ja, die toch de laatste tijd eigenlijk geen tijd meer hebben gehad om de Bijbel te openen. Door de week. Om echt gemeenschap met hem te hebben, stille tijd met hem te houden. Gods stem verstaan. Hoe moet dat? Hoe doe je dat? Dan kunnen we toch niet zeggen dat we in gemeenschap met God leven. Dan kunnen we toch niet zeggen dat we hem volkomen zijn toegewijd. Dan zijn we misschien aan het carrière maken. Of weet ik veel wat er in ons hart bezig is. En dan hoop ik dat we ons hart helemaal niet vullen met allerlei pulp. Die er natuurlijk ook is. Hoeveel bladen hebben wij? TV, computer. Worden wij niet van alle kanten overspoeld? Daar moet toch ergens allemaal in ons binnenste een plekje vinden? Ik betrap me er zelf soms ook op. Dan zit je te lezen. Ik kan er beter mee ophouden, want neem niks meer op. De emmer is vol. Ons hart is als een emmer. Als ons hart vol is met het ene, dan kan het andere er niet bij. Dus de vraag is vanmorgen... Is ons hart vol van Jezus? Zijn wij Jezus? Leven wij Jezus? Wij zeggen zo makkelijk, ja, ik heb mijn hart aan de Heer gegeven. Nou, als dat zo is, dan moet dat ook in het proces matige gestalte krijgen, toch? Hij
Hij is ook de levende Heer. Dan moet hij ons gaan doortrekken. Hij moet ons gaan vervullen. Als dat niet zo is, dan gebeurt hetzelfde wat er bij Rehabiam gebeurde. Dan doen wij wat kwaad is in de ogen des Heer. Als ons hart niet volkomen toegewijd is aan de Heer Jezus Christus, dan kan de boze u misschien jarenlang met rust laten. Maar er komt een moment, en dan pakt hij je. En dan ga je plat, en dan ga je voor gaas. Als mensen vallen in zonde of andere strikken, dan is er een moment dat het gebeurt, maar dat is vaak al veel eerder begonnen. Dan heb je er geen erg meer in waar het gebeurd is. Lieve vrienden, broeders, zusters, ons hart moet volkomen toegewijd zijn aan de Heer. En dat betekent dat er in ons hart een moment komt van strijd. Een moment komt van onwil. Een moment komt van wederspannigheid dat wij moeten buigen voor de Heer. Daar waar onze wil kruist met Gods wil, moeten wij buigen. Net als bij de Heer Jezus in Gethsemane. Natuurlijk wil hij dat lijden niet. Natuurlijk wil hij die pijn niet. Natuurlijk wil hij die angst niet. Maar hij boog voor de wil van zijn vader. Doen wij dat ook? Toen ik vrijdagavond met die broeder sprak, dan zegt hij, Arie, mijn hele lichaam protesteert. Toen ik zei, wil je dan bidden? Wil je dan net als de Heer Jezus worden? Zo nederig en zo zacht. Ja, wij zingen van het lam. Maar vooral wij mannen, wij zijn eigenlijk liever de leeuw. Wij doen liever heersen dan dienen. Wij lopen liever over onze vrouwen heen soms, in plaats van dat we hen behandelen als een broos straatwerk. Toen ik pas tot geloof kwam, toen zongen wij zondags in de dienst, ik wens te zijn als Jezus zo nederig en zo zacht. En ik zei, Heere, de volgende morgen in de auto, die wil ik helemaal niet. Heer, ik ben 36, dan ben ik een wend geworden, een beetje een kerel. En dan moet ik zo worden als u, als een lam, zacht, meegaand, nederig, verbroken. Nooit meer denken aan mijn eigen belang, alleen denken aan uw belang. Heer, dat wil ik helemaal niet. Maar wilt u mij maar dan veranderen? Zo worden we toch allemaal wederom geboren. Dan hebben we toch nog dat vlees, die oude Adam, of niet? Of hebben jullie daar geen last van? Heb je nooit strijd in je binnenste dan? Schieten die gedachten en overleggingen niet door je hoofd in? Natuurlijk wel. Legio mensen spreken die nooit meer stilkomen. Die gewoon gestuurd worden door wat hun gedachten doen. Die heersen daar niet eens meer over. David zegt, immers heb ik mijn ziel, ik geloof Psalm 134 is, tot rust en stilte gebracht. En als we dan tot rust komen en tot stilte, dan kunnen we de Heer vragen, Heer, wilt u schijnen met het licht van uw Heilige Geest in mijn hart? Heer, mag ik eens zien hoe mijn hart er in werkelijkheid uitziet? Heer, is mijn hart daadwerkelijk van boven tot onder gereinigd? Heer, is mijn hart schoon? Is mijn hart zuiver? Denk op Psalm 24. Wie zal de berg des Heren beklimmen? Die rein is van handen, zuiver van hart. Die zijn ziel niet op valsheid richt en wiens mond geen bedrog is. Uit ons hart zijn de oorsprongen van het leven. Dus in ons hart worden de beslissingen genomen. Daar woont eigenlijk onze persoonlijkheid, wie wij zijn. En daar beslissen we. Daar is eigenlijk telkens de bepaling, gaan we naar links of gaan we naar rechts? Gaan we achter de Heren aan of gaan we van de Heren vandaan? Ik had pas een man in het pastoraat, die draaide Jacobus 4 vers 7 om. Een tekst in het pastoraat die veel voorkomt, vooral onder reformatorische mensen. Die hebben niet geleerd om weerstand te bieden. Jacobus 4 vers 7 zegt, onderwerp je aan God. En bied weerstand aan de duivel, dan zal van je vlieden. De duivel die je hart wil stelen. Die je hart wil aftrekken van de Heere God. Die je af wil trekken van de louter en zuiver eenvoudige toewijding aan Christus. En hij liet het allemaal maar gebeuren.
En dan werd hij boos op God, dat God het toeliet. Snap je? In plaats van weerstand te bieden aan de duivel, bood hij weerstand aan de Heer. En dan ben je wederspannig. Een wederspannigheid zonder de toverij, zegt Salomo. Samuel. In Samuel 15, vers 22, 23. Tegen Saul, wederspannigheid zonder de toverij. Dat is afgodendienst, dienen dan terafim. Wat is er in ons hart, lieve vrienden, broeders, zusters? Is er in ons hart echt een volkomen toewijding voor de Heere God? Is er in ons hart echt een verlangen om de Heer Jezus te leren kennen zoals Hij is? Ook als de gekruisigde? En zijn wij dan bereid om Hem te volgen, ook met dat kruis op ons nek? Als Hij dat van ons vraagt, dwars door alles heen? Als we moeten lijden voor zijn naam? Als anderen ons maar een rare vent vinden, omdat we op het werk nooit onze mond kunnen houden over de Heer Jezus? Als ze ons dan maar een rare vent vinden, omdat wij niet meedoen als er gedronken wordt en gekaapt wordt, dan weet ik van al die dingen. Zijn wij nog bereid om de prijs te betalen? Of hebben wij schaamte in ons hart? Is het zo dat we dan maar zwijgen? Weet je wat ik veel zie, ook in gezinnen met jonge kinderen? Wij willen onze kinderen ook zo graag alles geven. Hè? Op de tv, computerspelletjes, andere spelletjes. En wij vinden het zo moeilijk, hè, want er is zo weinig voor de kinderen. Nou, dat klopt. De hele wereld ligt in het boze. En Satan is er alles aan gelegen om uw kinderen te vergiftigen. Om al heel vroeg het zaad van het gif vanuit de hel in die kinderharten te strooien. Maar de Heer zegt in Deuteronomium dat wij onze kinderen het in moeten prenten. Wat moeten we inprenten? Het woord van God. En onze kinderen zijn oud. En we hebben er fouten in gemaakt. Zeker ik. Breng het woord van God erin. Besteed tijd aan uw kinderen. Geef aandacht aan hen. Maar zorg dat hun harten rein bewaard worden. Zuiver blijven. Voor de Heer Jezus Christus. En dat hun leven al vroeg een tempel wordt voor de Heilige Geest. Waar de Heilige Geest in kan wonen. En niet als de Heilige Geest door ons leven gaat. Of door het leven van onze kinderen. Dat er allerlei stenen zijn. Allerlei onzuiverheid. Allerlei blokkades voor hem. Waardoor hij niet kan werken. Zorg ervoor dat hun hart niet vol is met vuilheid. Met allerlei rotzooi en troep die er is in deze wereld. Ja, het kost moeite om te zoeken naar goede dingen. Maar doe alsjeblieft die moeite. Wees zuinig op je hart. Wees zuinig op datgene wat God u heeft toevertrouwd. Kom tot nuchterheid, zegt Petrus. Want uw tegenpartij de duivel gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. En als hij dan komt, die boze met zijn grote bek, ja dan hebben we hem wel in de gaten. Maar als hij dat niet redt, als hij die fase voorbij is, dan gaat hij schouderklopjes geven. Dat heb je mooi gedaan, hè? Was weer super in de voordienst. En dat hebben we vaak ook nog wel in de gaten, maar dan komt die snikkie. Komt hij op kousenvoeten. En hij probeert, zoals wij hier staan en zitten, om ons leven te benadelen. Hij probeert allerlei pijlen te schieten in ons hart. En de een zal worstelen met ongeloof, en de andere met aanklachten, en de volgende met zondige gedachten. En er zijn zelfs mensen, gisteren sprak weer zo'n jongen, altijd vloeken dachten in hem. Heel verschrikkelijk als je daarmee worstelt. Maar de Heere wil vrijmaken. De Heere wil verlossen. Maar kleeft ons hart nog vast aan de tijdelijke dingen? En als je zo oud bent als ik, word dan makkelijker. Maar als je nog jong bent. Besef alstublieft dat het gaat om de eeuwigheid, om wat blijft. Want dit leven gaat als een sneltreinvaart.
En de boze probeert allerlei dingen in ons hart te infiltreren. En sommige mensen zijn zo geïnfiltreerd dat ze niet meer onderscheiden wat van hunzelf is, wat van de boze is. Zo heeft hij zich gecamoufleerd. En zo heeft hij kans gezien om invloed te krijgen in de levens van mensen en kinderen. En denk nog niet, dat doet hij alleen bij die wereldse mensen, want die heeft hij al. Daar maakt hij zich niet zo druk om. Hij maakt zich druk om de kinderen van God. Hij maakt zich druk om hen die de Heer Jezus kennen. Hij maakt zich druk om te zorgen dat ons getuigenis weggaat. Talloze dingen komen op ons af in de wereld van alle dag. En denken jullie dat allemaal weten en allemaal beseffen. Om ons hart mee te vullen. En als ons hart afgetrokken wordt van de louter eenvoudige toewijding aan de Heer Jezus Christus. Doet dat schade. Dat doet schade aan onze ziel. En dat doet schade aan het werk van de Heer Jezus Christus. Waardoor mensen verloren gaan. Waardoor u en ik niet bruikbaar zijn zoals we bruikbaar zouden kunnen zijn. En ik hoop, als er vandaag in uw hart een lichtje gaat branden. En dat u er iets van gaat zien. En u zegt, Heere, er zijn ook in mijn hart dingen die er eigenlijk uit moeten. Boosheid, wrok, bitterheid. Wereldgezindheid, wereldgelijkvormigheid. Heer, ik heb u wel aangenomen als redder, wel als verlosser, maar Heer, u bent eigenlijk niet de Kyrios. Heer, u zit eigenlijk niet op de troon van mijn hart. Heer, ik vind het belangrijk dat u mij geeft, want u zegt ook, Jezus komt tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven, ja, dat is waar. En Heer, ik ben zo moe, hier ben ik weer, om bij te tanken. De Heere wil uw hele hart. Hij wil ons hele lichaam. Hij wil dat ons lichaam een tempel is van de Heilige Geest. En hij wil dat we voortdurend vervuld worden met hem. Waarom? Wel omdat hij niet wil dat sommigen verloren gaan, maar hij wil dat alle tot erkentenis van de waarheid komen, tot bekering. En daar wil hij u en mij voor gebruiken. Heel eenvoudig. En zijn wij dan bruikbaar? Zijn we alle dagen, 7 dagen van de week bruikbaar? Zijn wij dag en nacht paraat? Of is dan de Heere daar en wij hier? De Heere wil dat wij één plant met hem zijn. Romeinen 6 vers 5, die staat de vertaling zegt zo mooi. Één plant met hem geworden. Met de wedergeboorte worden wij ingeënt in Christus. En het is de bedoeling dat we daar blijven in die positie. En dan gaat dat nieuwe leven van de Heere, dat gaat ons vervullen. Dat gaat ons doortrekken, van de hoofd tot de voeten. Maar is het ergens gestopt misschien in uw leven? Bent u ergens blijven staan? Bent u ergens blijven hangen? Is het met ons net als met de gemeente in Openbaringen? Dat Jezus moet zeggen, dit heb ik tegen u. Dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt tegen de Efeziërs. Zit die geen van uw werk heb ik vol bevonden voor mijn God. Hebben wij dan werken van hout, van stro, van stoppen, dan zal het straks allemaal vergaan. En dan is het allemaal voor niks gegaan. Vrienden, laat je niet versluieren, je blik versluieren door die vorst van de duisternis. Laat niet opnieuw een juk op je leggen. Laat je niet misleiden. Wat zegt Efeziërs 6 vers 12? Je hebt niet te worstelen tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, de machten, de wereldbeheersers van de duisternis. Jezus zegt in Johannes 10 vers 10, ik ben gekomen omdat ge leven hebt in overvloed. Maar hij, die vorst van de duisternis, die Satan is gekomen te roven, te moorden, te stelen, te slachten. En denk niet dat hij u ongemoeid laat. Denk niet dat hij u met rust laat. Van links of van rechts probeert hij aan ons te krabbelen. Wij moeten waakzaam zijn, wij moeten alert zijn. En de Heer heeft niet genoeg van 70% of 80% van 90%. De Heer die wil ons heel hard. En Rehabiam had er niet genoeg aan dat hij wist wie de Heere God was. U zijn de woorden Gods toevertrouwd, zegt Paulus over het volk Israël. Hij had het woord van God. Hij wist van zijn voorvader hoe het zat. Hij had de profeten. Hij had de boeken. Maar uiteindelijk had hij er niks aan. Waarom niet? Zijn hart was niet volkomen toegewijd aan de Heere God. Zijn hart was niet op God gericht. Misschien op macht, of eer, of rijkdom, of aanzien van mensen. Niet dood voor de wereld, niet dood voor de mensen. En daarom heeft hij de prijs gemist. De Heer Jezus verklaart telkens in openbaringen, wie overwint, hem zal ik geven. Maar wij zingen liever, wij zijn meer dan overwinnaars met hem. Het is waar, het is absoluut waar. Maar is het ook werkelijkheid in ons leven van alle dag? Dat wij meer dan overwinnaars zijn met hem. En dat we dood zijn voor de wereld. En dood voor de zonde, dood voor de ongerechtigheid. En dood voor alle dingen die die wereld en de boze ons aan te bieden hebben. Heel zijn vuiligheid en al zijn pulp. En de aantrekkelijkheid. Ja, natuurlijk zijn dingen aantrekkelijk. En natuurlijk mag je genieten van je auto, van je gezin, van je werk. En van alle zegen. Er is helemaal niks mis mee. Maar ons hart moet er niet op gericht zijn. Ik ben vroeger fanatiek voetballer geweest. En ik kijk nog graag naar het voetbal. Maar zodra ik merk dat mijn hart er weer op gericht is, dat mijn hart weer sneller gaat kloppen, dan zet ik de knop uit. Ik kijk er niet naar. Ik wil dat niet. Natuurlijk mag ik genieten van het spelletje. Maar het moet mijn hart niet aftrekken van mijn dienst en mijn leven met de Heere God. En u kent uw eigen hart, u kent uw eigen leven. En u weet drommels goed wat erin omgaat. U weet het best. Ik hoef het niet te vertellen. Is ons hart volkomen toegewijd aan de Heere God? Toen de Heere de liefelijke reuk rook, zeide de Heere bij zichzelf, ik zal de aardbodem niet weer vervloeken om de mens, omdat het voorbrengsel van als mens hart boos is van zijn jeugd aan. Het is het. Dat is ons oude hart. Dat is ons oude Adams leven. Dat is het leven van het vlees. En de Heer Jezus is gekomen om ons daarvan te verlossen op het kruis van Golgotha. En dat is een heerlijke waarheid. En het is een geweldig leven als een kind van God. Denk niet dat ik u in de put brand. Het is geweldig om de Heer Jezus te leren kennen. Het is geweldig om een nieuw hart van hem te hebben ontvangen. Maar dan moet er in ons gevonden worden dat diepe verlangen, broeders, zusters, om de Heer te kennen. En dan moeten wij naar jagen. En dan moeten wij naar zoeken. En als wij elkaar afzien zakken, dan moeten we elkaar aansporen. En voor elkaar bidden. Als we zien dat een broeder of een zuster wat afzakt, dan moeten we voor elkaar bidden. We hoeven niet eens altijd direct elkaar te vermanen. Het is niet genoeg om zondags fijn bij elkaar te zijn. Is dat niet geweldig? Ja, het is geweldig als we mogen zingen. Het woord open mogen doen. De gemeenschap, contact met elkaar mogen hebben. Maar doen we dat om hem te prijzen? Doen we dat om hem te zoeken? Gaat het in onze samenkomsten nog om hem? Of gaat het om ons? Ik zie in een brede laag van Nederland, al jarenlang in ontwikkeling, dat het niet meer gaat om de Heere God. Maar dat het gaat om ons. Hoe wij het vinden. Hoe wij het beleven. Hoe wij gezegend worden. Hoe wij een goed woord hebben ontvangen. Of het fijn was, enzovoort, enzovoort. Maar het moet gaan om hem. Het moet gaan om de eer van God. En wanneer wordt God verheerlijkt? Wel, als het om hem gaat. En hij groot gemaakt wordt. En hij ons woord ook weer gaat bevestigen. Ook met tekenen en wonderen. De apostelen waren maar met 12 man. Ze hebben binnen korte tijd de hele wereld op zijn kop gezet. De hele toenmalige wereld. Paulus heeft hem geëvangeliseerd te voet. Was er geen strijd? Ja, er was strijd. Wat zegt hij? Honger. Naaktheid. Tal van nachten zonder slaap. Hetmaal op zee. In gevaar. Met rovers. Als wij daadwerkelijk weer gevaarlijk worden voor het rijk van de duisternis. Als wij daadwerkelijk met elkaar de mensen weg gaan trekken voor de hel, voor de mond van de hel. Ja, dan zullen we strijd krijgen. Dan zal er oorlog zijn.
Jezus zegt mij niet dat ik gekomen ben om vrede op aarde te brengen, maar veel eerder het zwaard. En dan heeft hij het over verdeeldheid in het gezin. Vader tegen moeder, enzovoort, enzovoort. Christenleven is niet makkelijk. Het is mijn leven moeilijker, dat is het leven zonder God. Maar ik hoop dat we niet tevreden zijn met de dingen van de Heer, maar dat we de Heer zelf willen leren kennen, zoals Hij is. Hem telkens weer willen ontmoeten. Mogen beleven dat zijn genade, zijn kracht, zijn heerlijkheid, maar ook zijn gezindheid dwars door ons heen gaat werken naar de wereld toe, naar de wereld in nood. Ik denk dat de tijd kort is, vrienden. De Heer Jezus spoedig komt. Maar ik weet het, ze verkondigen het 2000 jaar. Ik praat niet in jaren, want ik weet het niet. Maar laten we zo leven in de verwachting dat Hij elke dag kan komen. Een tekst uit Thessalonicense geprojecteerd. 1 Thessalonicense. Waar wij zien dat Paulus dankt voor de gemeente en wat daar leefde. Die mensen waren 2000 jaar terug, waren er al zo mee bezig met de wederkomst van Christus. Heer, als u komt. Maar als de Heer komt, is ons hart er dan op gericht? Openbaring 3 vers 10 zegt, omdat gij het bevel bewaart op mij te blijven verwachten, zal ik u verwachten voor de uren de verzoeking die over de hele wereld komen zal. En ik denk dat het ons zo kan helpen. Als we uitzien met verwachting dat Christus terugkomt om ons hart op hem gericht te houden. Vrienden, de hele wereld ligt in het boze. Die probeert ons hart te beïnvloeden. Die probeert ons hart af te trekken van de eenvoudige loutere toewijding aan Christus Jezus onze Heer. Laten we niet in die val stappen. Laten we alert zijn. Laten we een kort ogenblik nemen. Enkele ogenblikken dat de Heer tot ons hart kan spreken. Daarna zal ik afsluiten met gebed. Dan gaan we het slotlied zingen. Geweldig om een kind te zijn. Het is geweldig om u te ontmoeten. Maar Johannes zegt dat u licht bent. Hoewel u ook liefde bent, maar u bent ook licht. En schijn, Heer, met het licht van uw Heilige Geest in ons hart. Heer, zodat wij helder kunnen zien. Als onze ogen, Heer, min of meer verblind zijn. Het zicht op u ons is ontnomen. Op wat het betekent om waarlijk te leven als kinderen van God, Heer. En dan bid ik, schijn met het licht van uw Heilige Geest in ons hart. En toon ons, Heer, ons hart. Want, Vader, het is mijn diepe verlangen dat ons aller hart volkomen aan u zal zijn toegewijd, op u gericht. En dat we leven zoals een christen betaamt, niet meer voor onszelf, maar voor hen. Voor hem die voor hen gestorven is en opgewekt. Voor u, Heer Jezus Christus. En de Heer, hij zegene jullie en hij behoede jullie. De Heer, hij doet zijn aangezicht over je lichten en hij zij je genadig. En hij verheffen zijn aangezicht over je. En hij geeft je zijn vrede. Amen.